Dit is een podcast van De Telegraaf.
Ze heeft Vert er proberen in te luizen. Grappig houden, ze kwam er ook niet echt lekker uit, hoor, vond ik uit die app-conversatie. Wat bijvoorbeeld interessant is dat de minister-president niet WhatsApp. Die heeft dus een Nokia-telefoon.
Afhameren met Wouter de Winter.
Dinsdag 9 juni 2020. Ik ben Kamran Oela en dit is Afhameren, aflevering 6 alweer. We gaan het zo hebben over de VVD, precies 10 jaar de grootste van het land. Een update natuurlijk over corona. Maar Wouter, we beginnen met een nasleep van de demonstratie op de Dam, denk ik. Hè? Want welkom in de studio trouwens. Maar,
dankjewel.
Een onthullende column ook deze week, los van al het nieuws van de afgelopen week. Maar er was meer communicatie tussen Amsterdam en Den Haag dan we tot nu toe wisten.
Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk een heel beperkt fragment gezien, hè, van dat contact. Natuurlijk was dat al pikant genoeg, zou je zeggen, als je ziet hoe dat WhatsApp-verkeer tussen de burgemeester van Amsterdam en de minister van Justitie is verlopen. Met haar toch wat paranoïde links-rechtswereld die zij voor zichzelf heeft gecreëerd. En al het gevaar en kritiek is kennelijk de schuld van een bepaalde kant van het politieke spectrum of van een hele populaire krant op de Stopera. Maar er is natuurlijk ook gebeld tussen Grapperhaus en Halsema. En dat gebeurde natuurlijk ook al voordat dit allemaal speelde en trouwens ook daarna. Maar ook is er contact gezocht door Halsema met premier Rutte om uurtje of half negen 's avonds. Met het verzoek of ze even konden bellen met elkaar. Hm. En Rutte die zag de bui al hangen en die zei nou... Zoek het maar bij Grapperhaus. Daar heb je nu al wel contact mee. En dat is dus ook weer een element van wat er op die avond allemaal gebeurde. De bestuurders hebben natuurlijk voortdurend contact met elkaar. Zeker de grote bestuurders van de grote steden met ministers. Dat is allemaal op app en belbasis. Mm. Het is echt niet zo dat iedere burgemeester elke dag aan de lijn hangt met een minister. Maar de grote steden waar een groot veiligheidsvraagstuk speelt, is natuurlijk wat voor de hand liggende. Dus dat geschiedde. En daarmee zie je dus dat toen mevrouw Halsema eigenlijk ontdekte dat de boel uit de klauwen was gelopen en dat daar ook veel commotie over ontstond, ook heeft geprobeerd om andere oude vrienden in Den Haag te benaderen. Om het richting de voor haar acceptabele uitkomst te duwen.
Want oude vrienden, Rutte en Halsema, kennen elkaar natuurlijk uit de tijd dat ze allebei in de Kamer zaten.
Ja, ze zaten samen in de Kamer. Mij komt vooral de tijd van de Balken en de Vier voor. Toen zat Rutte natuurlijk ook zelf in de Kamer. En toen trokken zij samen met Alexander Pechtold overigens. En dat was echt toch een gouden trio, hoor. Eerlijk is eerlijk. Drie verschillende politici van drie verschillende partijen, maar die ook met elkaar het kabinet aanvielen. Iets wat je tegenwoordig maar nog maar weinig ziet, hè. Dat partijen afspraken maken om het een beetje van elkaar af te wisselen. Mm-hmm. Als er een spannend debat is en een minister moet worden ondervraagd. Halsema was natuurlijk een heel goed Kamerlid toen. En doortastend, ook benaderbaar. Heel erg goed bezig met haar zaak en met de zaak van GroenLinks. En Rutte deed dat voor zijn VVD. Ze hebben altijd contact gehouden. En toen zij burgemeester van Amsterdam werd, toen heeft zij ook, is ook langs geweest bij het torentje. Hè? En je kan je misschien nog herinneren dat Rutte zei dat knijterlinkse college in Amsterdam, verschrikkelijk. Maar dat was op het VVD-congres. Want een paar weken later werd de burgemeester benoemd. En mocht zij gewoon langskomen en liet hij een bericht versturen door de RVD, waarin hij zei dat hij alle vertrouwen had dat de stad in goede handen was bij mevrouw Halsema.
Ja. Nou ja, maar ook gezien als de burgemeester van Amsterdam, wat je net ook zegt, hè, er is gewoon contact en het is ook belangrijk dat de grote steden goed contact hebben met de politiek in Den Haag.
Zeker. En dat is misschien ook maar goed ook, hè, want er moet natuurlijk ook, als er bijvoorbeeld terreurdreigingen in de lucht hangen, is het helemaal niet verkeerd als er contact is onderling. Wat nou duidelijk werd uit het appcontact wat gepubliceerd is dat er ook een misverstand ontstond of niet. Of er misschien wat achterloosheid van minister Grapperhaus. Want eerlijk is eerlijk, hij is wel heel achterloos geweest toen zij hem even mededeelde van oh ja, het wordt veel drukker op de Dam en ik ga maar niet handhaven. Dan had de minister van Justitie, die toch ook nauw betrokken is al die weken en maanden bij de crisisbestrijding, ook wel zelf kunnen nadenken dat daar ook een gezondheidsrisico op zijn minst aan kleefde. Dus die heeft daar wat achterloos op gereageerd, maar zag op een gegeven moment wel dat het uit de klauwen...
Want hij appte nu uiteindelijk helemaal met je eens, geloof ik. Iets
helemaal mee eens, ja. Om er ook maar van af te zijn, want hij was aan het wandelen in de waterleidingduinen. Ja. Dus dat was natuurlijk kwetsbaar voor hem ook. En zij voelde zich vervolgens in de kouwen gezet door hem toen hij daar... toch wat terugtrekkende bewegingen over maakte. Maar goed, Grapperhaus kwam er ook niet echt lekker uit, hoor, vond ik uit die app-conversatie. Toch ook wel een man die op een gegeven moment dat hij doorheeft dat hij zelf een fout maakt, ook wel een beetje met de bezem de straat aan het schoonvegen is. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de burgemeester. Mm-hmm. En die heeft het uit de klauwen laten lopen. En daar toch ook gebrekkige of misschien wel geen verantwoordelijkheid voor genomen. En vervolgens dus ook nog geprobeerd om Rutte erbij te betrekken, zodat ze helemaal gedekt was.
Kijk, jij hoort een hoop in Den Haag. Jij weet veel meer dan van wat er speelt dan wat wij weten. Gewoon hè, op straat. Nu zien we opeens een heel gek inkijkje in dat app-contact. Je zegt ook van ja, het is logisch dat ze contact met elkaar hebben. Ook veel contact met elkaar hebben. Het zal nu wel veranderen.
Ja, nou je hoorde dit weekend al uit het kabinet dat mensen wel voorzichtiger worden met appcontact. Want appcontact is opvraagbaar. De Raad van State heeft daar een uitspraak over gedaan. En dan moeten wel beide partijen mee instemmen. Maar is dus een kwetsbaarheid. Dus daar merkte ik al bij een minister die aangaf van nou ik voel me wat oncomfortabel nu. Een andere minister die zag het allemaal als een grote opzet om Vert Grapperhaus te vloeren. Althans in ieder geval erin te luizen, zoals de minister het omschreef. Dus je merkt daar wel dat er niet alleen maar meer gekeken wordt naar een medebestuurder op lokaal niveau, maar naar iemand die ook nog een agenda zou kunnen hebben en die ook een politiek risico zou kunnen opleveren op het moment dat je al te snel en te achterloos reageert op haar verzoeken of haar belletjes of haar berichten. Dus dat is natuurlijk niet goed voor Amsterdam. Want Amsterdam is erbij gebaat dat er een goede band is tussen de stad, het stadsbestuur en het zittende kabinet van welke kleur dan ook. Omdat Amsterdam heel erg afhankelijk is van allerlei dingen in Den Haag. Vooral van geld natuurlijk, maar ook van politiecapaciteit. Heeft Halsema al maanden om jaren misschien al omlopen zeuren in Den Haag. De ondertunneling van de A10 kost miljarden, er moet geld voor komen. Nou, er is van alles en nog wat waar ze op steun en sympathie van het kabinet rekenen. En als dan bewindspersonen denken, ja, ik weet het zo net nog niet, want er kan ook een andere belang spelen. Misschien iets wat mevrouw Halsema vooral uitkomt. Ja, dan doet dat het stadsbelang natuurlijk geen goed. En dat zou natuurlijk ook leidend moeten zijn bij het debat deze week. Is het belang en de veiligheid en de gezondheid van de stad en haar bewoners geschaad.
Maar er wordt er zelfs gedacht aan dat bewust geprobeerd is om de minister pootje te lichten. En
ze heeft Vert er proberen in te luizen, was geloof ik het citaat wat ik in mijn column had opgeschreven. Dat laat weinig aan misverstanden over, volgens mij.
Ja, dit debat gaat in de Amsterdamse politiek plaatsvinden, want je zegt het al, het is uiteindelijk een Amsterdamse verantwoordelijkheid en die bij de burgemeester en bij de veiligheidsregio ligt. Wat mij in dat hele appcontact wel opviel, is ik snap dat je even snel wil appen, maar het is ook gewoon Facebook die alle informatie heeft op het moment dat het echt om, maar dat, is dat nog iets wat meespeelt?
Nou... Kijk, het is wel zo dat ik persoonlijk ook al de illusie maar op heb gegeven dat datgene wat je appt, dat privé is of zo. Want er wordt natuurlijk, het is een Amerikaans bedrijf, er wordt ongetwijfeld mee gekeken. We kunnen het niet bewijzen, maar dat is gewoon een vermoeden wat je hebt. Hoewel het ook versleuteld wordt. Hè. Ze hebben wel vaker gezegd dat ze niet zomaar de code daarvoor opgeven, geloof ik. Maar goed, nu ga ik even buiten mijn expertise, dus moet ik misschien niet doen. Maar wat bijvoorbeeld interessant is dat de minister-president niet WhatsApp.
Ja.
Die heeft dus een Nokia-telefoon. Inmiddels niet meer dat oude 6310-ding wat wij vroeger allemaal ook hadden. Ze hebben nu een nieuwe versie van die 6310, wat nog steeds een telefoon is die alleen bedoeld is om te bellen en te sms'en.
Die wordt in een oplage van 8 gemaakt voor de hele wereld.
Nou, ik begreep wel dat er inmiddels een aardige voorraad op het ministerie van Algemene Zaken verzameld is. En dat eventueel bewindspersonen zich ook kunnen melden daarvoor. Maar ik denk dat de bewindspersonen in de veiligheidshoek sowieso ook wel die telefoon hebben. Omdat er natuurlijk wel enigszins geheim moet worden kunnen overlegd. Maar Rutte die WhatsApp dus niet, dus die sms't dan. En dat is via die telefoon kennelijk veiliger beoordeeld.
Ja. Nou ja, dat, los van die veiligheid, het gaat uiteindelijk volgens mij nu om een andere veiligheid en wat voor, wat jij net al zegt, wat voor risico's er zijn, zijn geweest.
Ja.
Het debat deze week geloof ik op woensdag in
ik verwacht er niet veel van. Nee. De gemeenteraad in Amsterdam, ik ben toevallig zelf Amsterdammer en dan volg je misschien wat meer met interesse en dan kom je toch wel tot de conclusie dat het een hele gepolariseerde gemeenteraad is. Waarin men in ieder geval eerst kijkt naar de links of de rechts afkomst van datgene wat iemand zegt. Voordat je naar het stadsbelang kijkt. Ja. En als Halsema op een of andere manier het veld zou moeten ruimen. Zal dat door de linkerkant van de gemeenteraad die in de meerderheid is. Als een grote nederlaag worden ervaren. Dus dat speelt ook mee. Dit is ik denk dat Paul Jansen, onze hoofdredacteur, dat goed opschreef. Het is toch een wensdenken was leidend met haar benoeming. En niet de bestuurlijke kwaliteit of de ervaring die je wel nodig hebt als je een grote stad leidt. Het burgemeesterschap van Amsterdam staat eigenlijk gelijk aan een ministerschap qua zwaarte. En ook best wel een fors ministerschap. En daar had Halsema weinig ervaring mee. En je ziet dat ze nog steeds de politica is die ze vroeger was. En ik denk dat dat ook een van de oorzaken is dat ze zo vaak onder vuur liggen. Omdat ze er niet in slaagt om een brug te slaan tussen haar kant van het politieke spectrum. En haar verleden daarin. En mensen die misschien niet op haar partij stemden. Maar er op zich best een kans wilden geven. Om er wat moois van te maken.
Dus een daadwerkelijke burgermoeder zijn.
Ja, uiteindelijk. En dat kan ook. Hè. Zo'n burgemeester. Het is natuurlijk een zware positie. Zeker in Amsterdam. Maar het is ook een. Je kan zo heerlijk boven de partijen reizen op een gegeven moment. Je bent voor 6 jaar benoemd. Je kan de banden met je oude partij. Kan je in principe best. Laten vervagen op het moment dat jij laat zien op momenten dat je er staat voor alle Amsterdammers. En niet alleen op de Amsterdammers die op jouw partij of PvdA of zo of de SP hebben gestemd. Dat vond ik in die app-conversatie zo pijnlijk. Dat je echt ziet dat ze nog heel erg die oude structuren denkt. En dat merk je uiteindelijk helaas ook in de koers die er gevaren wordt.
Zegt dat links-rechts komt letterlijk terug en wij worden als medium natuurlijk specifiek genoemd.
Ja, nou ja, ik zei al, een populaire krant op de Stopera. En de populariteit groeit alleen maar, denk ik, de afgelopen tijd.
We gaan het over een ander onderwerp hebben. Want we hadden net al even een heel klein uitstapje naar Balkenende 4. En na Balkenende 4 kwamen er verkiezingen. Om precies te zijn, vandaag 10 jaar geleden, op 9 juni 2010. En toen werd de VVD voor het eerst de grootste partij van Nederland.
Wat een fantastische avond. Wie had dit een half jaar geleden kunnen denken dat wij vanavond als VVD deze prachtige overwinning zouden kunnen vieren? Op dit moment liggen de twee grote partijen allebei op 31 zetels. We weten niet hoe dit gaat aflopen.
Laten we even 10 jaar teruggaan. Waar was jij 10 jaar terug?
Ik was op de verkiezingsavond. Ik werkte toen 6 weken bij de Telegraaf. En,
dus moet ik je ook nog feliciteren. Dit is je 10-jarig jubileum.
Toevallig waar. Ja, dat was vorige maand 10 jaar. Ja. Vroeger kregen we nog wel eens een speldje. Maar...
Nou, je hebt nu een podcast gekregen. Dat is, we zijn 6 weken bezig.
Toch ook een mooie beloning. Ik was daarbij. Dat was toch wel de eerste grote klus buiten de deur voor mij. Ook voor de Telegraaf. Dat ik daar was. En ik met de gebrekkige internetverbindingen, weet ik nog. Waarvan je maar moest hopen dat ze in de lucht bleven. En dat je niet uit het systeem werd geknald vlak voor de deadline. En er hing een hele bijzondere sfeer in die strandtent in Scheveningen. Of op Scheveningen moet ik geloof ik zeggen. Waar mensen eigenlijk hoopten dat ze de grootste zouden worden. Mm-hmm. Omdat de peilingen aangaven dat ze echt wel een paar zetels voorliepen op de PvdA. Maar toen de eerste uitslagen binnenkwamen, was dat kiele. Het 30-30 of 30-31. Het werd geloof ik uiteindelijk 30-31 in het voordeel van de VVD. Maar de eerste emotie op die avond was nog niet zozeer de eigen club, maar het feit dat Balkenende verloren had. Want die was de premier en die was verslagen.
Fors.
CDA verloor fors. En Balkenende kondigde ook gelijk zijn vertrek aan.
Beste CDA-vrienden. De kiezer heeft gesproken. En de uitkomst van deze verkiezingen is helder. En dat betekent dat ik als partijleider ook mijn verantwoordelijkheid heb te nemen. Ik heb onze partijvoorzitter vanavond laten weten dat ik mijn partijleiderschap per direct neerleg.
Die beelden gingen natuurlijk ook door die zaal en dat vonden mensen toch ook wel heel spannend. Want daarmee zag het eruit dat er een andere partij, toch wat meer aan de rechterkant, het stokje van het CDA zou overnemen. Mm-hmm. En dat werd de VVD. En ik sprak toen, ik heb het stuk nog even teruggelezen wat ik toen heb geschreven gisteren. En ik sprak toen Henk Vonhoff, het erelid dat helaas een maand later kwam te overlijden. Maar toch wel echt een van de eminence grise van de VVD. Hè, die sprak de woorden dat dit het definitieve bewijs was, die uitslag, dat het CDA uit het centrum van de macht was verdreven. Mm. En hij zei, ze zullen niet helemaal verdwijnen, maar ze zullen nooit meer zoveel zetels halen als vroeger gewoon was. Mm-hmm. En dan kijk je naar die woorden en je kijkt 10 jaar later en je denkt, nou, hij heeft dat toch best goed ingeschat. Ja. Want CDA is eigenlijk nooit meer teruggekomen. Zeker niet met de zetels die ze vroeger hadden. En nog steeds blijft het ook in de huidige peilingen best kwakkelen.
Want vroeger hebben we het over 40 plus, zelfs 50 zetels halen.
54 vroeger, ja. En dat is er natuurlijk totaal niet bij op dit moment. En dus dat vond ik wel interessant om teruggelezen. Dat is natuurlijk ook wel werkelijkheid geworden. Dat de VVD is wat dat betreft eigenlijk het CDA geworden van vroeger. Een partij die waar je zonder eigenlijk niet meer kan regeren. Althans, zolang Rutte op die partij leidt. Want ik weet niet wat er gaat gebeuren op het moment dat de VVD zijn boegbeeld kwijtraakt. Mm-hmm. Die partij hangt natuurlijk wel heel erg aan Rutte. Maar wel in het centrum van de macht, waarmee het besturen ook veel belangrijker is geworden dan de ideologie. En daardoor heb je ook ruimte op rechts gekregen. Maar de PVV is in opkomst is gekomen. Natuurlijk Forum voor Democratie. Natuurlijk wel vanwege de crisis nu ook weer op geruime afstand van de VVD. Maar vergeet niet dat met de Provinciale Statenverkiezingen Forum de verkiezingen won. Mm-hmm. Dus daar is wel iets gebeurd aan die kant. Maar op het midden zijn ze bij de VVD natuurlijk heel populair momenteel.
Je zegt het net eigenlijk al, hè? Rutte. Zonder Rutte is het misschien anders. Moeten we stellen dat VVD 10 jaar de grootste is? Of moeten we nu eigenlijk stellen, Rutte is 10 jaar de grootste?
Nou ja, het is alle twee waar. Dus die keuze is snel gemaakt. Maar ik denk wel dat ze zonder Rutte het snel misgaat. En dat is ook de reden, denk ik, waarom we voorlopig nog niet van hem af zijn. Ik denk ook dat hij privé heel erg graag streeft naar de langzittende premier worden. En daar moet hij nog een jaartje of twee voor om Lubbers te verslaan. Hij is een historicus. Hij vindt dat natuurlijk machtig. Mm-hmm. Van de week zat ik bij Bo met misschien wel zijn beste vriend Lodewijk in de studio, die vertelt hoe ze al op hun 15e aan het praten waren over Engelse politiek en over het begrotingstekort in Zweden, geloof ik. Je denkt, wat een nerd, dat gaf ze ook toe. Vergaf hij ook toe, die Lodewijk, in de uitzending. Maar die man, die vindt politiek zo spannend. En als hij dan zo dicht bij de hoofdprijs misschien zit, de virtuele hoofdprijs van niet alleen premier zijn, maar ook nog eens de langstzittende premier in de geschiedenis worden. Ik denk dat hij dat wel ambieert, inderdaad. Dus voorlopig, hij zou zijn partij ook niet aan moeten doen, denk ik, nu om nu op te stappen. Want dan stort hij zijn partij misschien ook wel het land in een nieuwe fase, waarin de crisistijd misschien ook alweer een risico aan zit. Mm-hmm. Hoewel natuurlijk democratie wel zo werkt, dat er ook altijd plek moet zijn voor een nieuwe koers en een nieuwe premier als de bevolking dat een goed idee vindt.
Maar we hebben het erover, omdat VVD de 10 jaar de grootste is. Maar je zegt terecht ook, ja, en dus daarmee ook Rutte de grootste. Maar op het moment dat op het moment dat Rutte stopt, als we naar de lessen kijken van de afgelopen paar decennia, naar Lubbers ging het niet best bij het CDA. Naar Wim Kok ging het niet best bij de Partij van de Arbeid. Naar Balkenende niet bij het CDA. Heeft de VVD daar iets van geleerd, denk je?
Nou, het eindigt altijd in tranen, hè? Dat is trouwens wel vaker het idee met politiek. Ik denk dat misschien alleen Wouter Bos met enig opgeheven hoofd is vertrokken. En Bolkestein, hè, die is na de laatste verkiezingsoverwinning snel op een zijspoor gaan staan en werd toen eurocommissaris daarna. Wouter Bos heeft er zelf voor gekozen onder druk van zijn familie om te stoppen. En daarna deed zijn partij het bij de verkiezingen heel goed. Dus dat zijn de uitzonderingen, maar meestal met een premier die afzwaait, dat is meestal in verdriet. Zowel bij Lubbers als bij Kok, als bij Balkenende. En we hebben al vaak ook voorspeld of verwacht dat Rutte aan metaalmoeheid leed. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook wel wat aanwijzingen voor geweest. Ook omdat hij de politieke kleur verloor, maar ook, dat vond ik nog steeds, dat gekke moment met de campagne van, ik meen de Provinciale Staten ook, dat hij naar Caroline moest roepen.
Ja.
Maar uiteindelijk, ik moet even, waar was die tweede voorbeeld? Caroline!
Serieus?
Ben even kwijt.
Zullen we het anders eerst even over het eerste voorbeeld hebben?
Eerst voorbeeld voor onderwijs en daarna kom ik op het tweede.
Ja, precies. Meneer Ascher.
Ik dacht echt van, nou hier, dit is, hij heeft ze niet meer scherp. En dit is niks voor Rutte om het zover te laten komen. En hij herpakte zich. En ook dankzij zijn campagneteam natuurlijk. Die riepen Caroline. Caroline werd dus een nieuwe heldin. Ja. Waarmee helemaal werd weggepoetst dat hij een blackout had. En misschien niet meer scherp was. Maar goed, daarna, wat er daarna is gebeurd met deze crisis. Dat is, dan gaan mensen vanzelf denk ik ook wel richting een bekend gezicht. In crisistijd geen experimenten. Het rally round the flag syndroom. Wat je natuurlijk ook in Amerika kent normaal gesproken. Hoewel je ziet dat bij Trump nu natuurlijk ook een beetje onwaar blijkt. Dus het kan wat dat betreft nog alle kanten op.
Ja. En je ziet natuurlijk ook wat je zegt, een bekend gezicht. Er zijn ook niet veel bekende gezichten naast hem. Hè? Hugo de Jonge is een relatief nieuw gezicht in de Haagse politiek. Nog geen leider.
Ascher natuurlijk.
Ja.
Vergis je niet. Ik denk wel dat als er een links-rechtsstrijd zal ontstaan, dat dan Ascher een grote kans maakt om de leider op links te worden. En dan kunnen mensen wel eens vanuit dat oude frame, hè, waar we net zo schandelijk over gesproken hebben, weer gaan denken en stemmen. Maar het is heel moeilijk, denk ik, nu om een voorspelling te doen over hoe de verkiezingsstrijd eruit gaat zien. Omdat Rutte er nu inderdaad heel goed voor staat. Maar er wordt ook in de VVD wel met angst en beven naar het najaar gekeken. Op het moment dat de werkloosheid de spuigaten zal uitlopen, 100.000 werklozen erbij. Dat zal een grote druk geven op de samenleving en op de politiek. Omdat die mensen gefrustreerd raken. Die willen aan het werk, er is geen werk. Mm-hmm. Dat kost de schatkist een heleboel geld. En hoe ga je zorgen dat je die economie weer vlot trekt in de tijd dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden? Nou, ik hoef het allemaal niet uit te leggen. Daar zit een groot risico in. Daar zijn ze bij de VVD ook nog wel bezorgd over. Mm-hmm. En overigens niet alleen bij de VVD, hoor, ook bij het CDA vragen ze zich af van ja, hoe kan je mensen nog naar de stembus lokken als ze met honderdduizenden tegelijk ineens op straat staan?
Ja. De kritiek die op de VVD ook klinkt is, we hadden net even over dat ze naar midden opschuiven of naar links zelfs opschuiven, dus niet meer op rechts, met name ook in dat hele stikstofdebat. Nou, dat is weer een actuele kwestie nu ook weer, die stikstofcrisis. Mm-hmm. Misschien gewoon even naar de actualiteit toe. Is dat nog een spelbreker de komende maanden binnen het kabinet? Want voor die coronacrisis werd gezegd, dat zei Rutte geloof ik, het is het grootste crisis die ik heb meegemaakt.
Ja, dat die crisis tegenwoordig, die zou ook aan inflatie op me heven, weet je wel eens. Ik hoorde gisteren, en dat was ook eigenlijk mijn eerste gevoel erbij, ja, 50% reductie, verminderen, dat is met minder dan een jaar tot de verkiezingen, 9 maanden tot de verkiezingen, echt een politiek onhaalbare kaart. Mm. Partijen gaan geen zelfmoord plegen, is mijn verwachting, door nog meer vervelende maatregelen aan te kondigen voor een bevolking die al het idee heeft dat ze nu aan alle kanten onder druk staat vanwege de coronacrisis, maar in eerdere instantie ook vanwege klimaat- en stikstofmaatregelen. Om daar dan nog maar eens een schepje bovenop te doen, is politiek ook redelijk moeilijk uit te leggen, zeker voor de boeren. Het ziet er toch naar uit dat men misschien meer met dwang en niet meer met vrijwilligheid moet denken aan het stoppen van boerenbedrijven. Nou, dat is zelfmoord voor het CDA. Dat is zelfmoord eigenlijk ook voor de ChristenUnie. De minister van Landbouw van de ChristenUnie heeft ook een beetje haar lot verbonden aan het feit dat het vrijwillig moet zijn. Dus hoe geloofwaardig ben je dan nog als je daar ineens in zicht van de verkiezingsfinish van koers gaat veranderen? En de VVD zit er ook niet op te wachten. Dus er wordt denk ik een heleboel geparkeerd, er wordt nagedacht, er wordt bekeken, wordt beschouwd, er wordt advies gevraagd. En het zou me niks verbazen als dit richting de verkiezingen gaat en dat je in een formatie een nieuw moment krijgt dat er wel weer zal worden moeten ingegrepen. Maar nog niet heel binnenkort, hoewel weet je de rechter, als men weer naar de rechter gaat, die kan weer dingen gaan afdwingen.
Ja.
Maar ik denk dat dit niet onmiddellijk tot een grote ingrepen zal leiden. Er is natuurlijk wel een politiek risico voor het kabinet op het moment dat een partij als D66 denkt dat ze daar electoraal voordeel uit kunnen halen. Ja. en de kont tegen de krib gooien en zeggen, als jullie het niet doen, dan stappen we eruit. Nou, als dat scenario zich voor zal doen, hoor je nu al, dan gaat het huidige, gaat het rompkabinet gewoon door met de drie partijen.
Zonder D66 en dan
tot... En dan zoeken ze hun steun wel elders, ja. Want ja, zoveel moeten dan waarschijnlijk niet meer besloten worden, omdat de verkiezingen aankomen en de wetgeving op veel punten natuurlijk al doorheen is. Dus ja, D66 kan zich op die manier dan weer in de kijker spelen. Of dat vervolgens tot kiezers leidt, weet ik niet.
Het is een thema richting de verkiezingen en dan tijdens de formatie eigenlijk echt je verwachting dan pas echt keuzes gaan maken.
Ja, hoewel ik ook denk dat, ik weet nog niet of de verkiezingscampagne echt over stikstof zal gaan. Het zal een ding zijn in de formatie, echt, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat, en daar heeft de PvdA natuurlijk het slim gespeeld al, door voor de crisis al op zekerheid in te stellen. En mensen willen in onzekere tijden zekerheid en houvast hebben. En ik denk dat vangnetten, regelingen, werkplannen, weet ik veel wat, dat dingen zijn die heel erg zullen opkomen de komende maanden of eigenlijk na de zomer. Om het land weer uit de crisis te krijgen. Uit de economische crisis dan. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar de focus van de verkiezingscampagne op zal liggen.
Ja. Je noemt het nu al een paar keer, die economische crisis, honderdduizenden banen die er op het spel staan, is volgens mij ook de verwachting van de Nederlandse Bank, ja. De laatste ramingen. De coronacrisis, nog weer een andere crisis, om daar toch even te kijken. Vorige week, tot vorige week hebben we het heel veel over de vakanties gehad. Nou, daar is iets van duidelijkheid over gekomen,
ja.
Nu.
Ja.
Is dit nu een thema wat nu in Den Haag meer op de agenda staat? Van de economie, hoe zorgen we ervoor dat we banen houden?
Ja, nou zeker. Er komt natuurlijk we zijn nu heel erg druk met de pensioenen bezig. Dat zou binnenkort nog wel eens tot een uitkomst kunnen leiden. Minister Koolmees doet dat met de sociale partners. Deze tijd, juni, maar ook straks augustus, zal gebruikt worden door het kabinet om een nieuwe begroting in elkaar te timmeren. Voor het komende jaar. En dat wordt natuurlijk een hele lastige. Want waar kan je op rekenen? Van welke modellen moet je uitgaan? Ik denk dat we van slecht nieuws kunnen uitgaan in principe. En hoe ver en hoe lang blijft de geldkraan open? Ik denk in ieder geval het komende jaar nog steeds. Al is het maar vanwege de huidige crisissituatie. En het feit dat de verkiezingen aankomen. En dat ook de DNB, maar ook uit Europa geluiden klinken. Van nou, bezuinigen is nu wel het laatste wat je moet doen. Daarmee denk ik dat we mogen verwachten dat er veel geld in de economie worden gepompt. Zodat allerlei vangnetten en stimuleringsmaatregelen van stal worden gehaald. Ik verwacht niet meer dat we, want dat is natuurlijk de volgende vraag. Op het moment dat er een nieuwe golf aankomt van besmettingen en corona weer een opkomst is. Daar wordt toch wel voor gevreesd als het weer wat kouder wordt. Dat ik niet meer verwacht dat we weer zo op slot gaan als we hebben meegemaakt in maart en april. Ik denk toch dat het belang van de economie en dat het toch de zaak wel enigszins moet blijven doordraaien. Mm. Kracht gaat winnen in Den Haag en in de hoofden van de ministers en de coalitiepolitici. En dat zal denk ik betekenen dat je onder de 1,5 meter voorwaarden en beperkingen toch er zal proberen het beste van te maken. Ja,
maar dan moet natuurlijk wel de zorg erop geëquipeerd zijn dat je ook 1500 plotselinge IC-patiënten aankan.
Dat inderdaad, maar er wordt ook wel meer in geïnvesteerd. Men is alert erop, men is natuurlijk ook meer bezig met beschermingsmiddelen, mondkapjes. Dus ik denk dat hebben we nu een voorsprong van wat we een beetje mogen verwachten op het moment dat het uit de klauwen loopt.
Mm-hmm.
En daarin verschilt een tweede golf natuurlijk van een eerste golf. Dat er nu wel wat draaiboeken liggen over wat er gedaan moet worden. Dat er coördinatiestructuren zijn opgebouwd. Zelfs met behulp van het leger, maar natuurlijk ook vanuit de ziekenhuizen. En dat helpt natuurlijk wel om zoiets beter aan te pakken. Op het moment dat er ergens een spread event is, dan dat je dan sneller weet wie daarbij waren. Dat mensen zich er ook bewuster van zijn om zich niet te laten besmetten, wellicht om afstand te houden. Dus laten we hopen dat die ervaringen het straks ook voor de politiek makkelijker maken om zo min mogelijk vrijheid af te pakken van mensen. Zoals dat nu natuurlijk wel is gebeurd in april en maart.
Wordt er al over een evaluatie trouwens gesproken? Ik heb het al eens eerder hierover gehad. Om nu we een beetje in deze fase zitten om echt terug te blikken van of het goed is gegaan, fouten zijn gemaakt.
Ik verwacht het eigenlijk pas dat je dat serieus echt ingrijpend kan doen na de verkiezingen. Misschien met een parlementaire enquête als de balans wordt opgemaakt. Maar we zitten er nog steeds in. Hè?
Ja.
Dat is het gekke. Dat je het gevoel hebt dat het voorbij is. De crisisstructuur van het kabinet is ook afgeschaft of on hold gezet voorlopig. Maar dat virus is nog steeds onder ons en besmettelijk. En we hebben natuurlijk de vakanties. Nemen mensen straks het weer mee van vakantie? Dat weet je niet. Dus ik denk dat ook politiek gezien het natuurlijk heel onwenselijk is om nu al balansen op te gaan maken. Dat zullen de huidige machthebbers natuurlijk niet willen doen. Dus ik verwacht dat eigenlijk pas volgend jaar.
In de tussentijd blijven wij gewoon weer 1,5 meter afstand houden.
Ja, bevalt goed.
Ja. Nou, heeft ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Nou, ik vind het wel fijn dat je niet iedereen meer hoeft te zoenen en zo. Weet je, dat is hallo en dan 3 zoenen en daar zijn we gelukkig misschien wel permanent van genezen.
Ja, dat ongemak inderdaad. Zijn we vanaf. Ja. Het zit er weer op voor deze week, denk ik.
Volgende week.
Ja, tot volgende week. En heeft u prettig geluisterd naar deze podcast, dan vergeet u dan niet om te abonneren. Dat kan binnen de bekende podcast apps. Bijvoorbeeld de Apple Podcast of Spotify. En laat ook een review achter. Dan weten we ook weer wat u ervan vindt. Dit was Afhameren met Wouter de Winter. Aan deze podcast werkte mee producer en redacteur Marieke Mager. Wilt u geen enkele aflevering missen? Abonneert u zich dan via uw favoriete podcast app op deze podcast. Meer Afhameren met Wouter de Winter? Kijk dan ook naar de wekelijkse video op telegraaf.nl.